Hypnos door H.P. Lovecraft. Met betrekking tot slaap, dat sinister avontuur van al onze nachten, kunnen we zeggen dat mensen dagelijks naar bed gaan met een onverschrokkenheid die onbegrijpelijk zou zijn als we niet wisten dat ze voortkomt uit de onwetendheid over het gevaar. Een quote van Baudelaire. Mogen de barmhartige goden, als die al bestaan, waken over de uren waarin geen wilskracht of medicijn dat de sluwheid van de mens bedenkt mij uit de afgrond van de slaap kan weghouden. De dood is genadig, want er is geen weg terug. Maar hij die terugkomt uit de diepste kamers van de nacht, vermoeid en wetende, rust nooit meer in vrede. Dwaas was ik om me met zo'n ongeoorloofde lichtzinnigheid in de mysteries te storten die geen mens bedoeld was te doorgronden. Dwaas of God dat hij was, mijn enige vriend, die me leidde en voorging en die uiteindelijk overging in horrors die nog steeds de mijne kunnen worden. Ik herinner me dat we elkaar ontmoetten op een treinstation, waar hij het middelpunt was van een menigte vulgaire nieuwsgierigen. Hij was bewusteloos, gevallen in een soort stuiptrekking die zijn lichte, in het zwart geklede lichaam een vreemde stijfheid gaf. Ik denk dat hij toen de 40 naderde, want er waren diepe lijnen in het gezicht met bleke en holle wangen, dat ook ovaal en eigenlijk wel mooi was. Zijn dikke, golvende haren en de kleine volle baard die ooit van het diepste ravenzwart waren geweest, begonnen te grijzen. Zijn gelaat was wit als het marmer van Pentelicus en van een hoogte en breedte die bijna goddelijk was. Ik zei nog tegen mezelf, met alle ijver van een beeldhouwer, dat deze man een faunstandbeeld uit het oude Hellas was, opgegraven uit de ruïnes van een tempel en op de een of andere manier tot leven gebracht in onze verstikkende tijd, om dan alleen de kilte en de druk van verwoestende jaren te moeten voelen. Toen hij zijn immense, verzonken en wild stralende zwarte ogen opende, wist ik dat hij voortaan mijn enige vriend zou zijn. De enige vriend van iemand die nooit eerder een vriend had gehad. Want ik zag dat zulke ogen in volledigheid de grootsheid en de horror van rijken buiten het normale bewustzijn en de werkelijkheid moeten hebben aanschouwd. Rijken die ik in mijn verbeelding had gekoesterd, maar tevergeefs had gezocht. Dus, toen ik de menigte wegdreef, zei ik tegen hem dat hij met mij mee naar huis moest gaan en mijn leraar en leider moest zijn in ondoorgrondelijke mysteries. En hij stemde toe, zonder een woord te zeggen. Later ontdekte ik dat zijn stem muziek was, muziek van diepe violen en van kristallen sferen. We praten vaak 's nachts en overdag, toen ik bustes van hem bewerkte en miniatuurhoofden in ivoor sneed om zijn verschillende uitdrukkingen te vereeuwigen. Het is onmogelijk om over onze studies te spreken, omdat ze zo weinig verband hielden met de wereld zoals levende mensen die opvatten. Ze waren van dat grotere en ongelooflijkere universum van schemerige identiteit en bewustzijn, dat dieper ligt dan materie, tijd en ruimte, en waarvan we het bestaan alleen vermoeden in bepaalde vormen van slaap. Die zeldzame dromen voorbijdromen, die gewone mensen nooit zien en slechts één of twee keer in het leven van fantasierijke mensen voortkomen. De kosmos van onze wakende kennis, geboren uit dat universum zoals een zeepbel geboren wordt uit de bellenblazer van een kind, kan het alleen nog raken zoals zo'n zeepbel zijn bron nog kan raken wanneer het teruggezogen wordt door de blazer van dat kind. Geleerde mannen vermoeden het weinig en negeren het meestal. Wijze mannen hebben dromen geïnterpreteerd en de goden hebben gelachen. Eén man heeft beweerd dat alle tijd en ruimte relatief zijn en de mensen hebben gelachen. Maar zelfs die man heeft niet meer gedaan dan vermoed. Ik had gewild en geprobeerd om meer te doen dan vermoeden en mijn vriend had het geprobeerd en was daar gedeeltelijk in geslaagd. Toen probeerden we het allebei, en met exotische drugs maakten we vreselijke en verboden dromen het hof in de torenstudio van het oude landhuis in het grauwe Kent. Onder de kwellingen van deze nadagen is de grootste kwelling de onverwoordbaarheid. Wat ik leerde en zag in die uren van onheilige verkenning kan nooit verteld worden bij gebrek aan symbolen of suggesties in welke taal dan ook. Ik zeg dit omdat onze ontdekkingen van het begin tot het einde slechts de aard van gevoelens hadden. Gevoelens die verbonden waren met geen enkele indruk die het zenuwstelsel van de normale mensheid kan reproduceren. Het waren gewaarwordingen, maar in hen lagen ongelooflijke elementen van tijd en ruimte. Dingen die in wezen geen duidelijk en vastomlijnd bestaan bezitten. Menselijke woorden kunnen het algemene karakter van onze ervaringen het best weergeven door ze duiken of stijgingen te noemen. Want in elke periode van openbaring brak een deel van onze geest onverschrokken weg van alles wat echt en aanwezig is. We renden dan areaal langs chockerende, onverlichte en door angst geteisterde diepten en scheurden af en toe door bepaalde goed gemarkeerde en typische obstakels die alleen beschreven kunnen worden als stroperige, ongure wolken of dampen. In deze zwarte, lichaamloze vluchten waren we soms alleen en soms samen. Als we samen waren, was mijn vriend altijd ver vooruit. Ik kon zijn aanwezigheid, ondanks de afwezigheid van vorm, begrijpen door een soort picturaal geheugen waarbij zijn gezicht aan mij verscheen, goud gekleurd door een vreemd licht en angstaanjagend door zijn vreemde schoonheid, zijn abnormaal jeugdige wangen, zijn brandende ogen, zijn Olympische gelaat en zijn door schaduwen gevormde haar en baard. We hielden het verloop van tijd niet bij, want tijd was voor ons een illusie geworden. Ik weet alleen dat er iets heel bijzonders gaande was, want uiteindelijk vroegen we ons af waarom we niet oud werden. Onze gesprekken waren onheilig en altijd afschuwelijk ambitieus. Geen god of demon had kunnen streven naar ontdekkingen en veroveringen zoals die welke wij fluisterend planden. Ik huiver als ik erover denk en durf er niet expliciet over te spreken, maar ik kan wel zeggen dat mijn vriend ooit een wens op papier schreef die hij niet met zijn tong durfde uit te spreken en die me het papier deed verbranden en me angstig uit het raam deed kijken naar de met sterren bezaaide nachtelijke hemel. Ik wil alleen maar laten doorschemeren dat hij ontwerpen had die de heerschappij over het zichtbare universum en meer inhielden. Ontwerpen waarbij de aarde en de sterren op zijn bevel zouden bewegen en het lot van alle levende wezens het zijne zou zijn. Ik bevestig, ik zweer dat ik geen aandeel had in deze extreme ambities. Alles wat mijn vriend misschien heeft gezegd of geschreven over het tegendeel moet incorrect zijn, want ik ben geen man van kracht die onbespreekbare oorlogsvoeringen in onbespreekbare sferen durft riskeren, waarmee slechts één succes zou kunnen behalen. Er was een nacht waarin winden uit onbekende ruimten ons onweerstaanbaar naar grenzeloze leegten joegen, die alle gedachten en entiteiten te boven gaan. Waarnemingen van de meest waanzinnige, onoverdraagbare soort overspoelden ons. Waarnemingen van oneindigheid die ons op dat moment met vreugde overspoelden, maar die nu deels verloren zijn gegaan in mijn geheugen, omdat ze niet aan anderen kunnen worden duidelijk gemaakt. Viskeuze obstakels werden snel achter elkaar doorklauwd, en uiteindelijk had ik het gevoel dat we naar rijken waren gebracht die nog verder weg lagen dan alle rijken die we eerder hadden gekend. Mijn vriend was ver vooruit toen we in deze ontzagwekkende oceaan van maagdelijke ether doken, en ik kon de sinistere opgetogenheid op zijn zwevende, lichtgevende, te jeugdig herinnerde gezicht zien. Plotseling werd dat gezicht schemerig en verdween het snel, en in een korte tijd bevond ik me geprojecteerd tegen een obstakel waar ik niet doorheen kon dringen. Het was net zoals de anderen, maar met een onberekenbare dichtheid. Een kleverige, klammige massa, als zulke termen kunnen worden toegepast op analoge kwaliteiten in een niet-materiële sfeer. Ik had het gevoel dat ik werd tegengehouden door een barrière die mijn vriend en leider met succes had gepasseerd. Opnieuw worstelend kwam ik aan het einde van de drugsgeïnduceerde droom en opende mijn fysieke ogen zich in de torenstudio, waar de bleke en nog steeds bewusteloze gedaante van mijn mededromer in de tegenoverliggende hoek lag, vreemd haveloos en wild mooi, terwijl de maan goudgroen licht op zijn marmeren gelaatstrekken wierp. Dan, na een korte pauze, bewoog de vorm in de hoek. En mogen de genadige hemel me weerhouden van nog eens iets te moeten zien of horen, zoals toen plaatsvond voor mij. Ik kan je niet vertellen hoe hij gilde, of welke beelden van onzichtbare hellen voor een seconde glommen in zijn zwarte ogen, die gek werden van angst. Ik kan alleen maar zeggen dat ik flauw viel en me niet verroerde, tot hij zelf bijkwam en me door elkaar schudde in zijn onbedwingbare drang naar iemand anders om de horror en wanhoop weg te houden. Dat was het einde van onze vrijwillige zoektochten in de krochten van dromen. Mijn vriend, die voorbij de barrière was geweest, waarschuwde me dat we ons nooit meer in die rijken moesten wagen. Wat hij gezien had, durfde hij me niet te vertellen. Maar hij zei vanuit zijn wijsheid dat we zo weinig mogelijk moesten slapen, zelfs als er drugs voor nodig waren om ons wakker te houden. Dat hij gelijk had, leerde ik al snel door de onuitsprekelijke angst die me altijd overspoelde als mijn bewustzijn wegviel. Na elke korte en onvermijdelijke slaap leek ik ouder, terwijl mijn vriend verouderde met een snelheid die bijna onvoorstelbaar was. Het is afschuwelijk om rimpels te zien ontstaan en haar voor je ogen witter te zien worden. Onze levenswijze was nu totaal veranderd. Voorheen was hij een kluizenaar, voor zover ik weet. Zijn ware naam en afkomst waren nooit over zijn lippen gekomen. Mijn vriend werd nu gek van de angst voor eenzaamheid. 'S nachts wilde hij niet alleen zijn. Nog zou het gezelschap van een paar personen hem kalmeren. Zijn enige opluchting vond hij in de meest uitbundige en luidruchtige vormen van feestvreugde, zodat we nog maar weinig bijeenkomsten van jongeren en vrolijken niet kenden. Ons uiterlijk en onze leeftijd leken in de meeste gevallen een spot op te wekken die ik erg haatte, maar die mijn vriend als een kleiner kwaad beschouwde dan eenzaamheid. Hij was vooral bang om alleen buiten te zijn als de sterren aan het schijnen waren. En als hij daartoe gedwongen werd, keek hij vaak schichtig naar de hemel, alsof hij opgejaagd werd door een of ander monsterlijk ding dat zich daar verschool. Hij keek niet altijd naar dezelfde plek aan de hemel. Wat het ook was waar hij heen keek, het leek op andere tijden op andere plekken te zijn. Op lenteavonden keek hij laag in het noordoosten, in de zomer bijna boven zijn hoofd. In de herfst keek hij naar het noordwesten. In de winter was het het oosten, maar dan vooral in de kleine ochtenduren. Midwinteravonden leken hem het minst vreselijk. Pas na 2 jaar verbond ik deze angst met een bepaalde plek aan het hemelgewelf in het bijzonder, waarvan de positie op verschillende tijden overeenkwam met de richting van zijn blik. Een plek die ruwweg wordt aangegeven door het sterrenbeeld Corona Borealis. We hadden nu een studio in Londen, gingen nooit uit elkaar, maar spraken ook nooit over de dagen dat we hadden geprobeerd om de mysteries van de onwerkelijke wereld te doorgronden. We waren oud en zwak van onze drugs, losbandig en nerveus overspannen, en het dunner wordende haar en de baard van mijn vriend waren sneeuwwit geworden. Onze vrijheid van lange, diepe slaap was verrassend, want zelden bezweken we langer dan 1 uur of 2 voor de schaduw die nu zo'n angstaanjagende bedreiging was geworden. Toen kwam er een januari met mist en regen, toen het geld opraakte en drugs moeilijk te kopen werden. Mijn beelden en ivoren hoofden waren allemaal verkocht en ik had geen middelen om nieuwe materialen te kopen, nog had ik de energie om ze te maken. We leden er verschrikkelijk onder en op een nacht zonk mijn vriend weg in een diepe slaap waar ik hem niet uit kon wekken. Ik kan me het tafereel nu nog voor de geest halen. De verlaten pikzwarte zolderstudio onder het dak waarop de regen neerviel,
Het tikken van de eenzame klok. Het vermeende tikken van onze horloges die op de salontafel lagen. Het kraken van een rolluik in de wind in een afgelegen deel van het huis. Bepaalde verre stadsgeluiden, gedempt door mist en ruimte. En het ergste van al, die diepe, regelmatige, sinistere ademhaling van mijn vriend op de bank. Een ritmische ademhaling, die momenten van bovennatuurlijke angst en kwelling voor zijn geest leek weer te geven, terwijl het ronddwaalde in verboden, onvoorstelbare en afschuwelijk afgelegen sferen. De spanning van het waken werd onderdrukkend, en een wilde trein van triviale indrukken en associaties stroomde door mijn bijna gebroken geest. Ik hoorde ergens een klok slaan, niet de onze, want dat was geen slagklok. En mijn morbide fantasie vond hierin een nieuw startpunt voor ijdele bedenkingen. Klokken, tijd, ruimte, oneindigheid. En toen keerde mijn fantasie terug naar het lokale en bedacht ik dat zelfs nu, achter het dak en de mist en de regen en de atmosfeer, de Corona Borealis opkwam in het noordoosten. De Corona Borealis, waar mijn vriend bang voor leek te zijn en waarvan de fonkelende halve cirkel van sterren zelfs nu ongezien door de pijlloze afgronden van de ether moet schijnen. Opeens leken mijn koortsachtig gevoelige oren een nieuwe, een geheel eigen component te ontdekken in de zachte mengeling van door drugs vergrote geluiden. Een laag en verdomd indringend gejank van heel ver weg, dreunend, rammelend, spottend, wenkend vanuit het noordoosten. Maar het was niet dat verre gejank dat me van mijn vermogens beroofde en een zegel van angst op mijn ziel drukte dat nooit in mijn leven meer kan worden verwijderd. Niet dat wat het geschreeuw ontlokte en de stuiptrekkingen veroorzaakte waardoor bewoners en politie de deur openbraken. Het was niet wat ik hoorde, maar wat ik zag. Want in die donkere afgesloten kamer met rolluiken en gordijnen verscheen vanuit de zwarte, noordoostelijke hoek een schacht van afschuwelijk rood-goud licht. Een schacht die geen gloed met zich meedroeg om de duisternis te verdrijven, maar die alleen stroomde op het liggende hoofd van de onrustige slaper. En het bracht in afschuwelijke duplicatie het lichtgevende en vreemd jeugdig herinnerde gezicht tevoorschijn, zoals ik het had gekend in de dromen van de verschrikkelijke ruimte en ongebonden tijd, toen mijn vriend door de barrière van die geheime, binnenste en verboden krochten van nachtmerries was gedrongen. En terwijl ik keek, zag ik het hoofd omhoog gaan, met de zwarte, vloeibare en diep verzonken ogen die opengesperd waren van schrik en de dunne, beschaduwde lippen die open gingen als voor een schreeuw die te gruwelijk was om uitgesproken te worden. In dat afgrijzelijke en flexibele gezicht, zoals het in de duisternis lichaamloos, lichtgevend en verjongd oplichtte, woonden meer grimmige, krioelende, hersenschokkerende angst dan de rest van de hemel en aarde ooit aan mij hebben onthuld. Er werd geen woord gesproken, te midden van het geluid in de verte dat steeds dichterbij kwam. Maar toen ik de waanzinnige blik van het herinnerde gezicht volgde, langs die vervloekte lichtschacht naar zijn bron, de bron waar ook het gejank vandaan kwam, zag ik voor een ogenblik wat hij zag. En viel ik met suizende oren in die vlaag van geschreeuw en epilepsie die de bewoners en de politie had doen komen. Nooit kon ik vertellen, hoe ik het ook probeerde, wat het was dat ik zag. Nog kan het stille gezicht het vertellen, want hoewel het meer gezien moet hebben dan ik, zal het nooit meer spreken. Maar altijd zal ik waakzaam blijven tegen de spottende en onverzadigbare hypnos, heer van de slaap. Tegen de nachtelijke hemel en tegen de waanzinnige ambities van kennis en filosofie. Wat er precies gebeurd is, is ongeweten, want niet alleen mijn eigen geest was ontredderd door de vreemde en afschuwelijke zaak, maar ook anderen waren besmet met een vergetelheid die niet anders dan waanzin kan betekenen. Ze zeiden, en ik weet niet waarom, dat ik nooit een vriend heb gehad, maar dat kunst, filosofie en waanzin mijn hele tragische leven hebben gevuld. De bewoners en de politie hebben me die nacht gekalmeerd en de dokter heeft me iets toegediend om me rustig te krijgen. Maar niemand had gezien wat voor nachtmerries er hadden plaatsgevonden. Mijn getroffen vriend bewoog hem niet tot medelijden. In plaats daarvan deed wat ze op de bank in de studio vonden en mij een lof toebedelen waar ik ziek van word. Ze gaven me een roep die ik in wanhoop verwerp terwijl ik urenlang, kaal, grijs gebaard, verschrompeld, verlamd aan de drugs en gebroken, zit te vereren en te bidden tot het voorwerp dat ze vonden. Want zij ontkennen dat ik het laatste van mijn beelden heb verkocht en wijzen in extase naar het ding dat de stralende lichtbundel koud, versteend en zonder stem achterliet. Dat is alles wat er nog over is van mijn vriend. De vriend die me naar waanzin en verderf leidde, met een goddelijk hoofd van marmer, zoals alleen het oude Hellas dat kan maken. Jong met een jeugd die buiten de tijd staat, en met een prachtig bebaard gezicht en lachende lippen, een Olympisch gelaat en dikke krullen met een kroon van bloemen. Ze zeggen dat dat spookachtig herinnerde gezicht is gemodelleerd naar mijn eigen gezicht, zoals het was toen ik 25 jaar oud was. Maar op de marmeren sokkel is een enkele naam gekerfd in Griekse letters. Hypnos.